We hebben vandaag een stevig onderwerp. Ik weet niet of jullie een beetje stevig zitten. Klaar zijn voor een stevig onderwerp. Maar we gaan nadenken over geestelijke invloed, over de geestelijke wereld, die we niet per se zien met onze fysieke ogen, maar die wel degelijk aanwezig is. En ik wilde daar een boekje over open doen, vanuit het boek, de Bijbel. Want God zegt daar namelijk echt veel over. En we gaan heel concreet nadenken over het thema pas op voor en leef vrij van slechte geestelijke invloed. En dat vinden we onder andere, maar heel expliciet wel, in 1 Korinthe 8 en 1 Korinthe 10. En ik wil met jullie lezen vanuit de HSV, Herziende Statenvertaling. En dat is 1 Korinthe 8 vanaf vers 1. Ik weet niet of het lukt, maar misschien is het goed even nog ter introductie. Dan kan Harry nog even rustig opzoeken. Kijk, in het Westen waarin wij leven, daar is... Daar leeft de veronderstelling dat alles wat we niet zien, dat dat er ook niet is. We leven in een wetenschappelijk tijdperk, tenminste in het seculiere Westen. De dwarsdoorsnee van de mensen, de cultuur. Ook met de opkomst van wetenschap is er heel erg het idee ontstaan dat alles wat meetbaar is, wat reproduceerbaar is, wat onderzocht kan worden, wat aangetoond kan worden, dat is de werkelijkheid, dat is wat er is. En alles wat niet, dat is toch, wordt toch snel afgedaan als iets primitiefs. Eigenlijk als iets wat vroegere geslachten nodig had om de werkelijkheid te kunnen duiden. Zoals in stammen in Zuid-Amerika of in Afrika of wat dan ook. Ja, dat zijn dan de domme mensen die bijgelovig zijn en geloven in een animistisch, in een wereld waar geesten, die beheerd wordt door geesten. Dat wordt dan afgedaan als primitief. En het idee leeft heel sterk dat wij vooral ook hoe wij als mens in elkaar zitten, dat wij vooral ook de dingen die wij voelen en ervaren, dat dat vooral ook het gevolg is van chemische processen in onze hersenen. En alles wat waar is, dat moet dan ook meetbaar kunnen zijn in je hersenen, in een bepaalde activiteit enzovoort. Dus we zijn ook... Dat is wel de tijd waarin wij leven. En dat heeft ons ook wel beïnvloed. Ik merk het ook, dat ik heel snel de neiging heb om dingen te verklaren in het hier, misschien het psychische en het fysieke. En daarmee vergeten we echt een hele belangrijke werkelijkheid, namelijk de geestelijke realiteit. En daarin kan je doorschieten. Je kan heel erg achter elke boom een demon zien en alles geestelijk verklaren. Dat is de ene kant. Maar je kan ook er helemaal geen rekening mee houden en je helemaal er niet toe verhouden op een gezonde manier. En dat is dat is de andere kant. En dat is ook wat de kwade machten willen, dat je ze ontkent. Dus ergens te veel eer geven kan, te veel plek geven, maar ook ontkennen. En dat zijn twee gevaren. En die wil ik eigenlijk vandaag met jullie alle twee uitwerken. Nou, ik denk dat het wat lastig wordt, of niet, Harry? Dan houden we het hierbij, dat is goed. Misschien lukt het nog. Maar we gaan in ieder geval 1 Korinthe 8 lezen. En als je een Bijbel bij je hebt, is het goed om dat ook echt te openen en even erbij te houden. Want ik ga er een paar keer naar refereren. En het is belangrijk ook dat wat ik zeg, dat dat echt uit het woord komt. Dat is een algemeen principe. Maar alles wat ik zeg en wat anderen hier zeggen, dat moet terug te vinden zijn in het woord. Dat wil ik ook eens even gezegd hebben. Dat is echt belangrijk. Dus toets wat er gezegd wordt aan het woord van God in de context. Want uiteindelijk is dat wat gezaghebbend is en niet per se de uitleg aan zich, al als de uitleg overeenkomt met het woord van God. Nou, prachtig, Harry, dankjewel. Mooi, het is gelukt. Alleen het is een beetje klein misschien, maar goed. Korinthe, een stad vol met goden, afgoden. Er was een grote berg in Korinthe, de Acro-Korinthe. Daar stond een tempel, die berg was, of heuvel moet ik zeggen, 575 meter hoog. Daar stond een gigantisch tempelcomplex op van Apofrodite, de godin van de liefde, van de vruchtbaarheid, die werd daar vereerd. Poseidon, andere Griekse goden. In Korinthe, de Korinthische cultuur was doordrongen van, er is meer tussen hemel en aarde dan wat we zien. Er was een duidelijk bewustzijn van de geestelijke werkelijkheid en er was verering, er was een cultus, er werden offers gebracht, er waren priesters, priesterinnen, zeg je dat zo? Denk het niet, hè? Vrouw, priesteressen, dat is hem. Er was een hele cultus rondom de goden van het toenmalige Griekenland. Mensen komen tot geloof. Ze horen de boodschap van Paulus. Ze geloven het evangelie. Ze belijden Jezus is Heer. En ineens staan ze in een dilemma. Hoe moeten wij ons verhouden ten opzichte van de afgodendienst? Mag ik nog wel vlees eten wat op de markt wordt verkocht? Want dat gebeurde. Er werden offers gebracht in die tempels. En dat vlees dat werd op de markt verkocht. Dus ze gingen, dat doe ik ook elke zaterdagmiddag. Ik ga naar de markt met de jongens meestal. In Geleen halen we lekker visje. En ik haal ook wel eens bij de Saté Indonesia. Zo'n lekkere kippen dingetjes met rijst erbij. Heerlijk. Dat deden zij ook. Maar dat vlees, dat was gewijd aan die goden. En de grote vraag rees, ja, mogen we dat dan nog wel eten? Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En dan zegt Paulus dit. Hij beantwoordt ook wat vragen die op hem af zijn gekomen van deze kerk in Korinthe. Wat de afgodenoffers betreft, wij weten dat wij alle kennis bezitten. Technische kennis, bedoelt hij dan eigenlijk? Want zegt hij, want de kennis die maakt opgeblazen. Blijkbaar is dus gevaarlijk kennis. Alleen kennis maakt opgeblazen. Denk je dat je iets bent en dat je iets weet. Maar de liefde bouwt op. Dus liefde in combinatie met kennis is ontzettend waardevol. Liefde bouwt op. Als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals men het behoort te kennen. Maar als iemand God lief heeft, dan is hij door hem gekend. Wat dus het eten van afgodenoffers betreft. Daar komt hij eigenlijk tot zijn punt. Wat dus het eten van afgodenoffers betreft. Dubbele punt. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En dat er geen andere god is dan één. Want ook al zijn er die goden genoemd worden. Het zij in de hemel, het zij op de aarde. Tussen haakjes, zegt hij dan. Dat is een hele belangrijke zin waar we bij stil gaan staan. Zoals er vele goden en vele heren zijn. Het is niet de ontkenning van er zijn geen goden, er zijn geen heren. Nee, er is maar één god. Maar er zijn ook vele goden in de hemel op aarde en heren. En toch, zegt hij vers 6, is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem. En er is voor ons maar één Heere, namelijk Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Ik lees nog een stukje uit 1 Korinthe 10. Ik ga vandaag niet in op hoe je nou, hoe die christenen zich nou moesten verhouden tot die afgodenoffers. Dat is echt een ander thema. En het geweten en dergelijke, ook heel interessant. Maar vandaag denken we vooral na van hoe moet ik me nou verhouden ten opzichte van die geestelijke werkelijkheid. Die negatieve geestelijke werkelijkheid. 1 Korinthe 10, vers 14. Daar gaat hij nog een keer in op dit thema. Daar zegt hij, daarom, mijn geliefde. Hij heeft net helemaal uitgelegd dat Israël door afgodendienst, door zich te verbinden met vreemde goden, bij God vandaan ging en echt in de ellende kwam. En daarom zegt hij, omdat je dat waarschuwende voorbeeld hebt, mijn geliefde vlug weg van de afgodendienst. Ik spreek toch tot u als tot verstandige mensen. Beoordeel dan zelf wat ik zeg. De drinkbeker van de dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, namelijk hè, het avondmaal, de maaltijd van de Heer, de tafel van de Heer. Is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij alle hebben deel aan het ene brood. Let op, het Israël naar het vlees. Hebben niet zij die de offers eten, gemeenschap met het altaar? Dus met andere woorden, in de afgodendienst, maar ook in de godsdienst zoals Israël hem kende, is eten van het altaar, eten van datgene wat gepresenteerd wordt, er zit een connectie tussen, dat je ook een geestelijke werkelijkheid binnentreedt. In het avondmaal verbind je je met Jezus, de Heer der Heren. In andere religieuze uitingen en tempeldienst of cultussen verbind je je met afgoden. En dat werkt hij hieruit. Want dan zegt hij, Nee, ik zeg dit, vers 20, omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren. En niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. Beste Corinthische christen, je kunt niet de drinkbeker van de Heer drinken, dus in de christelijke gemeente het avondmaal vieren. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de demonen. Dus dat was echt grens. Je kan niet in de tempel zitten, dat is wel heel duidelijk. Dus Corinthische christen, je kan niet in die tempel zitten van Afrodite, daar het offer eten, het vlees eten, want dan verbind je je echt heel duidelijk met die godin. En daarachter, achter dat beeld, daar zitten demonen. Dat is het punt wat hij hier maakt. En vlees op de markt eten, dat is nog een andere kwestie, maar daar ga ik nu niet op in. Maar dat heeft heel erg te maken met je geweten en hoe je daar mee omgaat. U kunt niet de drinkbeker van de Heer drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de demonen. Of willen wij de Heer tot naijver, tot jaloersheid verwekken? We zijn toch niet sterker dan Hij? Nou. Twee dingen dus. Eerste punt is pas op. Wees je bewust van demonische invloed. En tweede punt waar we over nadenken vandaag is leef vrij van hun negatieve invloed. Eerst pas op. Hoofdstuk 8, vers 5 staat centraal daarin, dat punt. Ook al zijn er die goden genoemd worden, zegt Paulus, het zij in de hemel, het zij op de aarde, zoals er ook vele goden en vele heren zijn. Statement. Dus, Paulus schetst hier, en ook in hoofdstuk 10, demonen, dat er een geestelijke realiteit is. En dat er in die geestelijke werkelijkheid wezens zijn die we niet met het blote oog zien, maar die er wel zijn en die worden hier goden, heren, demonen genoemd. Het feit dat wij ze niet zien, betekent niet dat ze niet een of andere lichamelijke uitdrukking hebben. Dat is wel interessant, want in de Bijbel vind je allerlei geestelijke wezens, cherubs, dieren rondom de troon in Openbaring, engelen, die een bepaalde verschijningsvorm hebben. En die ook weer onderscheiden zijn van elkaar. Bijvoorbeeld de dieren rondom de troon, dat zijn geestelijke wezens, die er heel creepy uitzien. Als je ze even, zeg maar, zou tekenen, met ogen vol van achter en vleugels. En Ezechiël ziet ook van allerlei dingen. Maar dat is wel belangrijk om te beseffen, ze zijn er wel. Dus in de hemel, in de hemelse gewesten, daar zijn wezens die, ja, waar science fiction nog een puntje aan kan zuigen. Want dat komt ook ergens vandaan. Dat is fantasie, heel veel. Star Wars en alles. Ik ken het niet zo goed hoor, maar ik ken wel Narnia bijvoorbeeld of Lord of the Rings. Of er wordt een wereld geschetst met wezens die niet zijn zoals wij. Maar het is wel interessant. De Bijbel spreekt er ook echt over dat er bepaalde wezens zijn met bepaalde lichamelijkheid of verschijnendheid. Maar het zijn geestelijke wezens. Wij zien ze niet. Behalve als God even misschien het gordijn wegdoet, zoals bij Elia bijvoorbeeld. Dan zag hij ineens legers, hè? In het Oude Testament een voorbeeld van dat God even laat zien van, oh, er zijn heel veel legers van engelen. Belangrijk om dat te beseffen. Hier noemt Paulus, zoals er vele goden zijn. Dat is het Griekse woord Theo nog wat. Afgeleid van Theo in ieder geval, van God. Maar in het Oude Testament, in de Hebreeuwse Bijbel, daar kom je het woord Elohim tegen. Ja, we hebben dat lied, de Heer, u bent El Elohim, God der goden. Dan kan je ook afvragen bij dat lied, van zijn er dan nog andere goden? Zijn er nog andere Elohim? Ja, zeker. De Bijbel spreekt heel duidelijk over Elohim. Elohim betekent eigenlijk machthebber. Wordt ook wel voor mensen gebruikt, voor rechters, mensen die gezag hebben. En in de hemelse gewesten, in de onzichtbare voor ons sfeer, daar zijn goden. Elohim. Hè? Want er zijn er ook die goden genoemd worden. Ik zal even een boekje open doen daarover. Het Oude Testament staat daar vol van. Dus dat is denk ik best een onderbelicht thema, dit. Daarom dacht ik, ik vind het wel mooi om dat dus ook even zo even uit te lichten. Niet in zijn volledigheid, maar wel even iets laten zien. Het Oude Testament staat er vol van. Bijvoorbeeld de hele uittocht, we hebben daar een keer een serie over gedaan, de uittocht van Israël uit Egypte, dat is een strijd die tussen de goden zich afspeelt. Engelvorsten. Egypte was een land waar een cultus was. Amon-Ra werd daar bijvoorbeeld als de zonnegod vereerd. De farao werd gezien als de zoon van Amon-Ra, eigenlijk als de incarnatie van die godheid die ze aanbaden. Daar zat ook die hele cultus omheen. En God bevrijdt zijn volk, waar hij de enige van wil zijn, een volk die hij wil apart zetten en waardoor hij het heil en de zegen wil brengen over deze wereld, om mensen te bevrijden uit de hand van de slechte invloeden. Die komt naar dat volk door Moos en de bevrijding. Maar je ziet dat daar een enorme strijd plaatsvindt. Om dat volk los te krijgen. Dat proef je als je die 10 plagen en zo. Waar gaat dat over? Nou, dat gaat over dat God de goden die daar invloed hadden, de engelvorsten, zo zou je ze ook kunnen noemen, bevecht. Dus het was niet alleen een fysieke strijd wat daar gebeurde, er zat een heel geestelijk component achter. Exodus 12 vers 12 bijvoorbeeld. Daar zegt God, ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, Yahweh. Exodus 12, 12. Exodus 15, en trouwens, de zaakjes, is het gelukt? Wie was er sterker? Ja, Elohim, de God der goden, de enige ware, echte, levende God, de schepper van hemel en aarde. Ze hadden geen schijn van kans. Maar, dus dan kan je zeggen, nou niks met die wereld, ik heb God. Nee, het is er wel. Want wat deden de magiërs bijvoorbeeld? Ze lieten slangen. Ze maakten slangen. Mozes die gooide zijn staf op de grond en het veranderde tot een slang. Om te laten zien dat hij namens God sprak. Wat deden de magiërs? Ze gooiden hun staven op de grond. Ze veranderden in slangen. De magiërs maakten van water bloed. Ze lieten muggen. Nee, muggen was volgens mij, dat lukte niet meer. Maar er was er nog eentje tussen. Ben ik even kwijt. Steekvlieger misschien. Maar in ieder geval, kikkers, die deden ze ook volgens mij. Lees het in Exodus 10 tot... Maar ze deden het wel, mensen. Magiërs. Die tot dingen in staat waren. Dat je denkt, huh? Een stok op de grond. En een slang. Maar ja, het mooie was wel dat Mozes slang, die at alle andere slangen op. Dus daarmee liet God ook zien, ik ben El Elohim. Ik ben de God de God. Maar besef je echt dat het een geestelijke strijd was die daar ook plaatsvond. Exodus 15 vers 11. Het loflied van Mozes als ze doorgetrokken zijn, als ze ook door de zee zijn gegaan. Wat zingt Mozes dan? Prachtig. Wie is als u onder de goden? Elohim. Er waren dus engelvorsten in Egypte die geestelijke dominantie uitvoerden. En waar God zijn volk onder bevrijdt en de overwinning viert over die goden. En wat is de hele waarschuwing van het Oude Testament en ook waar het zo gruwelijk misging? Waar ging het zo mis bij het volk Israël? Ze dienden andere goden. De Baal, de Astarte, de Moloch, inderdaad. Iemand... Was dat gewoon zomaar, ja, eigenlijk zijn er geen goden, is er niet. Het was gewoon dom dat je dat doet. En ja, tuurlijk was het dom, absoluut. Maar achter die goden en achter die verering, daar zaten demonen. En dat zie je ook, want de Moloch, dat vind ik de verschrikkelijkste. Ze lieten kinderen door het vuur gaan. Ze offerden kinderen. Omdat er ook een demonische macht die eist, die heeft geen goede intenties. De demonische, De geestelijke werkelijkheid die van God die tegen God in opstand is gekomen, want dat zijn het, geschapen wezens die bedoeld waren om te heersen, om Gods plannen uit te voeren, getooid met macht, met luister, engelwezens, vorsten, machthebbers, die in opstand zijn gekomen tegen God en tegen zijn gezalfde en slecht zijn geworden, kwaadaardig, niks goed in de zin. En je ziet het bij de goden, je ziet het. Bij de Moloch en bij de Baal enzovoorts. En die volken rondom Israël, die waren daarmee doordrenkt. Er was een demonisch, echt ook de Canaanitische volken. Dat was niet van, oh, hoe kan God dat nou? En er zit ook zo'n hele vraag van dat ze dat dan moesten innemen. Maar er was ook een geestelijke strijd. En die demonen, of die volken, die waren echt demonisch ja, belast en geïnfiltreerd daardoor. En daarom zegt God ook, dien niet de afgoden, dien mij, El Elohim, mij alleen. Want je gaat eraan kapot. Je ziet het bijvoorbeeld ook in Daniël 10. Ik moet dit echt een beetje beperken, want ik heb de neiging om hier heel veel over te gaan vertellen. Want er is ook echt over veel over te vertellen. Maar Daniël 10, wie kent het? Daniël 10. Als je het niet kent, thuis even nalezen. Het is zeer interessant. Daniël bidt tot God. Hij krijgt een visioen. En dan bidt hij tot God om licht daarover, om inzicht. En dan moet hij 3 dagen bidden. Hij is 3 dagen aan het bidden. Nee, volgens mij langer. 3 weken. 3 weken is het. 21 dagen. 21 dagen aan het bidden, aan het vasten. En ineens komt er een engel bij hem die zegt, oh, nou, ik ben er eindelijk, Daniël 10, even in mijn eigen woorden. Want de koning van Perzië die stond tegenover mij. Hè? Was een engel. Waarschijnlijk Gabriël, engel die verbonden is met Israël. En hij zegt dan, de naam wordt niet genoemd, maar wel een engel met veel heerlijkheid, veel glorie. En hij zegt, de vorst, staat er letterlijk, de vorst van Perzië, die stond mij tegen 21 dagen. En toen is Michael mij te hulp gekomen en nu ben ik hier. Vanaf het moment dat je begon met bidden en met vasten, toen ben ik gekomen, ik werd tegengehouden. Hé, en een vorst van Perzië. En later wordt er nog gesproken over een vorst van Griekenland. Wat zijn dat? Wezens, engelvorsten, die zelfs gekoppeld zijn aan een bepaald volk. Perzië, Griekenland. Waaruit je kan concluderen dat volken, dat achter volken, vaak heeft een volk ook 1 cultus of een bepaald systeem, achter engelvorsten zitten. Misschien niet altijd, misschien niet dat je kan zeggen Duitsland heeft 1 engelvorst of zo, je moet ook voorzichtig zijn. Maar in die volken en in de, dat kan je denk ik wel zeggen, in de geopolitieke de politiek die wij kennen en de volken en de machthebbers, er is meer dan wat je ziet. Het is niet alleen maar een samenspel van sociale en politieke machten of zo. Er is meer. Namelijk, er zijn geestelijke wezens die verbonden zijn en die werken door machthebbers heen op deze aarde. Het is niet mijn bedoeling om je bang te maken, maar het is gewoon even, we moeten wel eerlijk de realiteit zien zoals die is, want dan kan je er ook toe verhouden. Oké? Okay? Daniël 10. Dus, en dan Daniël 12 vers 1, die engel nog, in die tijd, bij het eind van de tijd, zal Michael opstaan, de grote vorst, een engelvorst ook, maar dan aan de goede kant, Gods kant. En hij die uw volksgenoten bijstaat, die zal dan opstaan en jullie helpen. Nou ja, dat is Oude Testament, Nieuwe Testament, ook klip en klaar. Ik denk dat ik daar misschien iets minder over hoef te zeggen. Efeze 6, 12, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, mensen. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, zegt Paulus. Maar tegen de overheden. Dat zijn niet de politieke overheden. In corona werd het nog wel eens genoemd. Ja, dat zijn de politieke overheden. Dat is niet wat Paulus daar bedoelt. Dat zijn overheden, dat is het systeem van geestelijke wezens, waar ook hiërarchie is, waar rangorde is, waar bepaalde wezens zijn die hoger staan dan anderen. En daar hebben wij de strijd tegen, zegt Paulus. Tegen overheden, tegen de machten, tegen wereldbeheersers van dit tijdperk. Hij noemt nogal wat woorden hier. Hij zegt niet alleen maar de duivel. Had hij ook kunnen doen. Maar blijkbaar is er een systeem van kwaad. Tegen de geestelijke machten, zegt hij verder, van het kwaad in de hemelse gewesten. Oké. Veel meer over te zeggen, maar ik hoop dat je even beseft van er is echt meer. En er zit ook achter wat wij zien meer dan wat wij zo bij het blote oog zien. Waarom is het belangrijk om te weten, voordat ik naar het tweede punt ga, om even te zeggen van hoe kan je hier nou toe verhouden en vrij van staan? Waarom is het belangrijk om te weten? 2 dingen. Je moet als christen de wereld goed kunnen duiden. Je moet weten wat het kwade is. Ik noemde net al even het geopolitieke gebeuren. Je kan echt de mist ingaan met ook hoe je daar naar kijkt. Ook daarin moet je de strijd niet tegen vlees en bloed strijden. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Want ik ben met corona echt geschrokken van christenen en van wat er gebeurde ook in de kerk. En dat gaat nog een keer gebeuren. Misschien niet corona, maar andere dingen. Het was echt, denk ik, echt een voorproefje. En ik wil echt zeggen, ook hoe wij als kerk zijn, als christenen, dat je de strijd achter de strijd moet zien. En dat we elkaar ons niet uit elkaar moeten laten spelen. Want dat kan gebeuren. En daar is hij ook op uit, Satan. Hij is een duivel, diabolos, uit elkaar speler. Dus als je merkt dat dat gebeurt en dat je ook door angst overmand kan worden. Want heel vaak is angst een voedingsbodem waardoor je gaat reageren en controle probeert te krijgen. En eigenlijk helemaal de liefde vergeet. Dat gebeurde met corona. De liefde, waar was de liefde? Misschien had je wel gelijk. Als je echt heel erg... Dat kan, maar daar gaat dit niet om. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Ik heb heel veel gezegd in corona ook. Tuurlijk is dit kwaad en zijn het complotten en klopt er helemaal geen snars van. Huh? Ben je verrast dan? Je bent toch niet verrast? Het is toch een... Nou, ik zou niet willen zeggen soortje, dat doet geen recht. Er zijn echt hele mensen die met heel veel goede intenties echt politiek bedrijven enzovoorts. Maar wees niet verrast dat er echt heel veel slechtheid en kwaad en complotten en verkeerde systemen, dat overal in zit. Moet ons toch niet verrassen, mensen? Nee. Dat moet ons niet verrassen. Dat is wat de Bijbel laat zien. Dat is er. En zeker in een anti-christelijke cultuur. Wat verwacht je? Dat er alleen maar goedheid is? Nee, dat is het niet. Maar we kunnen ons er wel op een goede manier naar verhouden. Gebed. Zelfopofferende liefde. Fearless. Angstloos. Je blijven geven. En blijven zegenen. En blijven dienen. En blijven openstaan. En het goede. Liefde zoekt het goede. Dat. Dus het is belangrijk om dat... Maar ook om echt te duiden dat er echt systemen van kwaad zijn in deze wereld. We hebben een keer een rondleiding op de wallen gehad. Ik vond dat echt schokkend. Maar ook de geestelijke macht die je daar voelt. Pornotempels. Dat is demonisch. De hele porno-industrie. Daar zit een geestelijke macht achter. Misschien is er wel één engelvorst belast met de porno-industrie. Nou, die doet goede zaken hoor. Die heeft me toch een omzet... Ja, die engel niet, maar de pony-industrie wel. Meer dan, weet ik, miljarden, miljarden. Systeem van kwaad. Als je je eraan verbindt, dan is dat niet alleen zonde, dat is het ook. Maar zou het ook zo kunnen zijn? Dit is wel een vraag. Zou het zo kunnen zijn dat je je daardoor, door een specifieke zonde, toch ook verbindt met die kwade machten? En dat het invloed heeft in je leven? En dat je daar echt vrij van moet komen? De zonde, ja, dus je zoekt het ergens anders. Je zoekt... troost en heil en geluk en vervulling in andere dingen dan God. Absoluut. Maar zou het ook zo kunnen zijn? Ik denk dat het zo is. Want zonde is ook wat Satan gebruikt. En dat je de deur openzet voor verkeerde invloed in je leven. Maar niet alleen porno, hebzucht, macht. Systemen van macht in onze tijd ook. Van hebzucht. Zou het zo kunnen zijn dat onze tempels niet tempels zijn op een berg zoals in Korinthe van Afrodite... Maar dat het de shoppingmalls zijn. Waar we ons geld offeren. En waar ook systemen van kwaad achter zitten. Want in het Westen zijn we vreselijk hebzuchtig. En vreselijk. Hoeveel mensen werken er voor ons in andere landen? En ik doe er net zo goed aan mee hoor. Want ik weet helemaal niet waar het jasje vandaan komt en zo. En mijn Nike's, ja, dat zijn geen Nike's, maar bewijzen van. Die worden misschien in Bangladesh gemaakt ergens. En waar miljoenen mensen worden uitgebuit in de fabrieken. Dus. Gewoon even bewust zijn van, oké, hebzucht, een zonde en meer. Zou het zo kunnen zijn dat je ook verbindt met geestelijke machten? En dat je door die zonde deuren openzet? Niet alles psychologisch duiden alleen, of hier fysiek, maar ook geestelijk. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Dus belangrijk om te weten, omdat er meer is dan wat je ziet. En dat heeft invloed op jouw geest en op je geestelijk leven. Tweede, belangrijk om te weten... Waarom noem ik dit punt pas op? Dat dingen niet zo onschuldig zijn als je misschien denkt. 1 Korinthe 10 vers 14 zegt Paulus, mijn geliefde, vlug weg van de afgodendienst. Wat de heidenen offeren, dat offeren zij aan demonen, niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. Dus pas op, ook voor bovennatuurlijke verschijningen, New Age, spiritualiteit zonder God als Allerhoogste en Jezus als Heer. Pas op. Ook engelenverschijningen, ook verschijnen van overleden mensen. Ik hoor dat wel om me heen, ook hier in deze regio. Pas echt op. De Bijbel waarschuwt er echt tegen. Niet engelenverering, niet intreden in dingen die je niet hebt gezien. Blijf bij Jezus. Blijf God erkennen als Allerhoogste. En hecht niet te veel waarde aan subjectieve, bovennatuurlijke verschijningen. Daarbij gezegd hebben, balans hè. God werkt, ook door bovennatuurlijke verschijningen. Hij werkt door dromen. Hij kan een engel op je pad. Dus ik wil niet alles wat je hebt meegemaakt aan de kant schuiven. Maar wel in relatie tot Jezus, in relatie tot El Elohim. Dus, maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Oké, tweede. Pas op, was dit. Oh, ja, pas op. Tweede. Leef vrij van een invloed. Hoofdstuk 8, vers 6. Het is echt een mooi vers, mensen. Hoofdstuk 8, vers 6. Het is voor mij voor het eerst opengegaan, dit vers. 1 Korinthe 8, vers 6. Paulus zegt dan. Oké, die zijn er. Oké, er zijn goden, er zijn heren. Nou, dat weten we nu. Toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, wij voor hem. En er is één Here, zie je de verbinding tussen het vorige vers, goden, één God, verschillende heren, één Here. Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Oké. Hoe vrij te leven? Hoe kan je vrij leven van die negatieve invloed vanuit de geestelijke werkelijkheid. 1. Ik heb er 3. 1. Erken El Elohim. De God der goden. Voor ons, ik vind het zo mooi hoe Paulus dat zo schrijft. Oké, ze zijn er. Oké, al die engelvorsten, Griekenland, Perzië, systemen van kwaad. Voor ons vanmorgen is er maar één God. El Elohim. Hij is de Allerhoogste. Dus oké, ze zijn er. So be it. Wij hebben maar één God en die erkennen wij. Dus hoe kom je vrij? Dat is echt door God als Allerhoogste te erkennen. En daarmee erken je ook je positie. Namelijk, ik ben schepsel en hij is schepper. Heel veel systemen ook en heel veel zonden en patronen. Dat gaat erom dat je jezelf verheft. Dat je op een verkeerde plek komt te staan. Ook in spiritualiteit. Maar belijden dat God God is. Er is maar één God. Eén God. Uit wie alle dingen zijn. Daar zit ook in. Oké. El Elohim. Hij is van een andere orde. Hij is niet geschapen. Al het andere is uit hem ontstaan. Engelen, overheden, machten. Zelfs de boze geestelijke machten bestaan bij de gratie van El Elohim. Ja. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ze staan bij de gratie van God. Of denk je dat hij ze niet zou kunnen uitvegen en weg kunnen doen? Blijkbaar heeft hij er een doel mee. Ja, dat is een ander thema. Wel een belangrijk thema, want het is niet zo dat engelvorsten en demonen soeverein zijn, mensen. Sommige kringen wordt het beweerd. Het is niet waar. God is soeverein. Hij is de Allerhoogste. En al het geschapene bestaat bij de gratie van El Elohim. Erken hem als de Allerhoogste. Ook als je dat nog niet hebt gedaan vanmorgen. Erken, zeg, ik geloof dat u de enige bent. Dat u echt die plek verdient die u waard bent. U bent schepper, God. U bent de Allerhoogste. Er is niemand zoals u. Dat is ook, dan kijk je ook, dat is ook heel belangrijk. Je kijkt daarmee van jezelf weg. En dat is geloof. En dat is wat geloof doet. Je kijkt bij jezelf weg en je kan helemaal gek worden van jezelf. Bij wat allemaal speelt in je binnenste. Je kan daardoor overweldigd worden. Je kan daardoor neerlijken. Maar geloof is wegkijken bij jezelf. Ah, El Elohim. Wat Anke zei. Aanbidden. Dus wegkijken. Buiten jezelf. Tweede. Hoe kom je vrij? Ken God als de Vader. Zegt hij, hè? Voor ons is er één God. Wie dan, Paulus? Welke God dan? De Vader, noemt hij hem. De Vader. Waarom is dat belangrijk om vrij te worden? Waarom zegt hij dat ook zo in relatie tot die demonen en tot die narigheid? Omdat dat belangrijk is. Want, bijvoorbeeld, Jezus kwam op aarde. Leefde 30 jaar onder de radar, kan je bijna zeggen. Startte zijn publieke bediening. God zei, nu is het tijd. Hij werd gedoopt. De Heilige Geest kwam op hem. Welke woorden hoorde hij? Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Engels, in who I am well pleased. Klinkt mooi toch? Nederlands. Welbehagen. Nee, dat is ook een mooi woord trouwens. Welbehagen, ik zeg het alleen. Maar well pleased. Vind ik mooier. Smaak misschien. In whom I am well pleased. Hier heb ik, dit is mijn zoon. Dit is hem. Proef je de trots van God de Vader? Naar zijn zoon? Dit is mijn zoon. Ik heb zo'n plezier in hem. Waarom had Jezus dat nodig? Wat gebeurde er daarna? Matthäus 4. Lucas 4 volgens mij ook. Daarna, hè, de woestijn in. Hè? Wie kwam die tegen? De tegenstander. Satan. Duivel. Zou het zo kunnen zijn dat hij die bevestiging zo nodig had om ook zijn tegenstander te kunnen ontmoeten, om te staan te blijven? Ging die verzoeking trouwens ook niet van, als u dan Gods zoon bent, ja. Blijkbaar staat dat op het spel. En blijkbaar is dat ook tegengif. Mensen, en dat is zo. God kennen als vader. Er is niks zo sterk als dat. En dan niet de vader die jij misschien gehad hebt, maar de perfecte vader. Een vader die bevestigt. Een vader die, ik ga het anders doen, 1 Korinthe 13. God de Vader is geduldig. God de Vader is vriendelijk. God de Vader is niet jaloers, ja wel jaloers op zijn eer. Daarom zegt hij ook van, you're mine, je moet bij mij zijn. Dat is ook het beste voor ons. God de Vader pronkt niet. Nou, dat zou je misschien ook nog kunnen zeggen. Hij mag pronken, want hij is de mooiste. Dus daar gaat hij niet op. Maar dat doet hij ook uit liefde. Want hoe meer wij onder de indruk komen van hem, hoe gelukkiger wij worden. Maar God de Vader handelt niet ongepast. Hij zoekt niet zijn eigen belang. Jezus, in Jezus. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losprijs voor velen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. God was het die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Hij zocht niet zichzelf. Hij ontledigde zich als een slaaf om ons te dienen. Hij wordt niet verbitterd, God de Vader. Hij denkt geen kwaad over jou vanmorgen. Misschien denk je dat wel. Hij denkt geen kwaad over jou. Ik heb gedachten van vrede. Dat is God de Vader. Dat is een goede vader. Een vader die van zijn kinderen houdt. Hij verblijft zich niet over de ongerechtigheid. Maar God de Vader verheugt zich over de waarheid. Hij bedekt alle dingen. Hij gelooft alle dingen. Hij hoopt alle dingen. Hij verdraagt alle dingen. Hij vergaat nooit. Hij is vol liefde. 1 Johannes 3, vers 2 of 1. Zie, zegt Johannes, hoe groot de liefde is die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Als wij maar zouden weten, ik heb het zo opgeschreven, als we maar zouden weten hoe geliefd we zijn, mensen, door Vader. Als we het maar zouden weten, hoe geliefd we zijn door de Vader. Johannes zegt, zie, hoe groot is de liefde die God de Vader ons gegeven heeft. Hoe groot dan, Johannes? Ja, onmetelijk. We laten het nog in een psalm van de week, psalm. Maar dat zijn liefde dieper is dan de diepste oceaan. Zijn recht hoger dan de bergen. Weet je hoe geliefd je bent? Echt geliefd, echt bemind. Een God die met liefde in zijn ogen naar je kijkt vanmorgen. En die zegt, je bent van mij. Je bent van mij. Ik geef alles voor je. Ik wil jou bij mij. Ik hou van je. Ik zing over jou met blijdschap. Ja, dat is moeilijk te geloven. Dit is ons probleem, mensen. Dit vinden we moeilijk te geloven. Ik vind dat moeilijk te geloven. Ben ik dat waard? Ik? Ja. Nee. Ja. Nee. Nee. Ik niet. Maar die liefde is in hem. Hij heeft je lief omdat hij je lief heeft. Omdat hij liefde is. Zit niet in jou. Dus niet van, oh, nou zie ik jou allemaal dingen doen. Hij had je zelfs al lief voor de grondlegging van de wereld. Had je toen al wat gedaan? Had je toen al iets opgebouwd? Nee. Toen was je al in zijn hart. Zo lief heeft hij je. Het is tegengif. Hoe meer Gods liefde in jouw hart is, hoe meer je geliefd weet, bevestigd, beschermd, veilig weet. Daarom gaan de psalmen er ook zo over. Ik voel me veilig bij u, God. Ik schuil bij u. Hoe meer je dat beseft, hoe vrijer je kan leven. Ook van alle negatieve invloed. Het derde. Hoe leef je vrij? Beleid Jezus als Heer. Het heeft natuurlijk alles met Jezus te maken. En dat is wel mooi, wij zeggen heel snel, vraag Jezus in je hart. Als je mensen uitnodigt om Jezus te aanvaarden, vraag hem in je hart. Nou, eigenlijk staat dat nergens in de Bijbel. Vraag hem in je hart. Ik denk niet dat het ook per se verkeerd is, want je bedoelt daar natuurlijk iets mee. Maar misschien moet je het wel uitleggen. Wat bedoel je er dan mee? Er staat wel, ik sta aan de deur, klop, als je open doet, hè, in de openbaring, maar oké. Maar eigenlijk de beste belijdenis die je kan doen, tot geloof komen, is te zeggen, Jezus is Heer. Hij is Kyrios. Dat is ook wat Romeinen 10 zegt. Hè? Ieder die met zijn mond beleidt dat hij, Jezus Heer, is en met zijn hart gelooft, die zal gered worden. Dus dat heeft alles hiermee te maken. Je zegt daarmee, hoogste Heer, Zoon van God, u bent het. U staat boven alle machten en krachten. Elke naam die genoemd wordt in deze wereld en in de toekomende, u bent de allerhoogste Heer. Dat was ook de belijdenis van de vroege christenen, mensen. Die moesten zeggen, Caesar is Heer. Dat was ook zo'n systeem trouwens. Caesar, de keizer is Heer. Hij is God. Verpersoonlijk, hij is God in het vlees. Dat was het keizerlijke systeem, het Romeinse systeem. En toen gingen de christenen ineens zeggen, Jezus is Heer. Ja, daar gebeurde wat hoor. Er kwam nogal opstand en vervolging. Want daarmee zeiden ze, Jezus is God. Hij is de Allerhoogste. Hij is de naam boven alle namen. Daar ligt redding. Maar hier is Jezus ook voor gekomen. Hè? Jezus is gekomen om ons te verzoenen. Om ons te vergeven, ja. Maar vergeet ook het andere element niet. Namelijk dit. Ik zal een paar teksten voor je voorlezen. En dan gaan we afronden. 1 Johannes 3 vers 8. Hiertoe, zegt Johannes, is de Zoon van God geopenbaard. Oké, waarvoor dan? Nou, opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. Handelingen 10 vers 37, zegt Lucas. Ja, jullie weten hè, wat er gebeurd is in heel Judea. Hoe hij, Jezus, het land is doorgegaan. Terwijl hij goed deed. En alle die door de duivel overweldigd waren, genas. Marcus 1 vers 38. Hij predikt in hun synagoge door heel Galilea. En hij dreef de demonen uit. Oude Testament. 0 demonenuitdrijvingen. 0. Nieuwe Testament. Jezus komt op toneel. Wat gebeurt er? Als je de evangelie leest, je ziet het gebeuren. Bam! Clashes. Waar tussen? Tussen geestelijke machten en de Zoon van God. En wat gebeurt er? Jezus drijft ze uit. Stuurt ze weg. Zet mensen vrij. Ze moeten wijken. Hij is hoogste Heer. Ze smeken hem zelfs om in varkens te gaan. Demonen. Die machtige wezens. Wij zijn er niet tegen bestand hoor, even eerlijk. Maar geen schijn van kans. Maar met Jezus wel. Hij is de hoogste Heer. Maar hij kwam, Colossense 2 vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Hij heeft ze openlijk te schande gemaakt. Hoe mooi is dat? En daardoor over hen getriomfeerd. Hebreeën 2 vers 14. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, wij dus, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood, hem die de macht over de dood had, wie is dat dan? De duivel, zegt Hebreeën 2, 14. Dat is de duivel. Om die teniet te doen en alle te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Dat is Egypte. Dat is datzelfde beeld. Verlost uit de macht van de duisternis. Overgezet in het koninkrijk van de Zoon van de Liefde. Dat kwam Jezus doen. Hij kwam als zoon, als de rechtmatige eigenaar, zijn schepping terugkopen. Dat is het verhaal, mensen, van het evangelie. Hij kwam als losser. Wat kwam hij doen? Hij kwam in de wereld om degene die onder die machten heerste en gebukt ging en in angst leefde, om die vrij te trekken en in zijn koninkrijk te plaatsen van liefde, van licht, van vrede, van blijdschap voor eeuwig, van herstel. Dat kwam hij doen. Rechtmatige eigenaar. Hij kwam het terug eisen. En dat is wat openbaring is, hè? De losse die nog gaat komen om de laatste slag toe te brengen en het helemaal uit te werken. Geloof hem, Jezus, ook voor jouw eigen worstelingen vanmorgen. Ook voor waar jij zucht en waar jij gebukt gaat en wat jou domineert. Geloof het kruis, de opstanding, zijn terugkomst. Dus, en daarmee wil ik ook echt zeggen, als je in de knoop zit en als je worstelt, niet alleen psychologie. Oké. Ook wat therapie, oké. Heb ik zelf ook baat bij gehad. Maar wat ik heb geleerd, laat ik dan even heel persoonlijk maken, is dat de antwoorden het oké, en nu dan, er niet liggen. Inzicht krijgen in jezelf, prachtig. Antwoord, Jezus alleen. Geestelijk duiden. Gebed, geloof, vertrouwen. Help me Heer, ik vertrouw op u. Ik schuil achter het bloed. Woorden die we net hebben gezingen. Het bloed van Jezus pleit voor mij enzovoort. De strijd is nog niet over. We leven tussen D-Day. Leander donderdag genoemde hij dat nog. Prachtig beeld. We leven tussen D-Day en V-Day. D-Day, de geallieerden waren op de stranden van Normandië. Tweede Wereldoorlog. Er was zo'n overweldigend leger. We wisten dat Europa zou vrijkomen. Maar voordat ze bij Berlijn waren. En Hitler en zijn systeem hadden helemaal teniet hadden gedaan. Daar zat tijd tussen. En zo leven wij ook. D-Day, het kruis, de opstanding. Jezus naar de hemel gegaan. Wij leven nu daartussen. En er is strijd. Dat wil ik je ook echt zeggen. Denk niet dat je de enige bent vanmorgen. Die strijd. Strijd hoort bij het normale christelijke leven. Dat moet ik ook echt tegen mezelf zeggen. Het is niet gek dat je strijd ervaart. Dat is normaal. We leven in een oorlogsveld. Tussen geestelijke macht en kracht. De gemeente van Jezus leeft daartussen. Dus het is normaal dat je strijd ervaart. En straks zal Jezus definitief het koningschap opeisen. 1 Korinthe 15 staat het zo mooi. Hè? Wanneer hij alle macht en kracht heeft teniet gedaan, dan zal hij het weer teruggeven aan de Vader. Tot die dag strijd. Ik sluit af met een voorbeeld. Wij waren eens in Katwijk aan zee. Ik heb hem een keer eerder verteld. Maar er waren niet iedereen gehoord. Dus ik vertel hem nog een keer. Hij is zo mooi. Wij waren in Katwijk. Met ons gezinnetje. Jesse en Irene waren nog klein. We hadden kibbeling gehaald. Zak brood meegenomen. Zuinig als wij zijn. Kibbeling gekocht bij een kraam. Kibbeling tussen het brood. Vinden wij lekker. Met knoflooksaus. En we hadden een mooi plekje tussen de duinen opgezocht. Er was een speelplaats ook. En we waren daar aan het eten. En in mum van tijd. Grote meeuwen. Rondom ons. Op die speeltoestellen, op palen. Imposante beesten. Hè, meeuwen. Echt, zijn grote beesten, grote snavels. En die kwamen steeds dichterbij. Dus ik wegjagen. Weg. Nou, oké. Dus ik zeg tegen de kinderen. Blijf dicht bij mij. Want die meeuwen, dat hadden ze zo in de gaten. Die wisten, die dachten. Die kunnen we wel hebben. Maar bij mij kwamen ze niet. Wat gebeurt er? Jesse loopt te ver weg. Dus een beetje aan het spelen, loopt naar de speeltoestel. En er komt zo'n meeuw van zo'n paal en die vliegt zo woef en die pakt bij dat kleine ventje zo, met zijn bek of met zijn poot, ik weet het niet meer, dat stuk vis uit zijn handen. Dat jochie schrikt zich natuurlijk een ongeluk. Hij heeft nog steeds een trauma van. Hij weet het nog steeds, echt. Dat was echt een klein ventje. Dat gebeurde er. Wat was zijn probleem? Wat ging er mis? Ja, de meeuwen waren er. Wat moest hij doen? Hij moest dicht bij mij blijven. Dicht bij zijn vader blijven. Zijn vader was wel sterk genoeg om die meeuwen weg te jagen. Dat durfde ze ook niet tegenop. De les van morgen. Blijf dicht bij de Vader. Blijf dicht bij Jezus. Die meeuwen zijn er. De geestelijke macht en krachten zijn er. Maar als jij dicht bij Jezus blijft. En je maakt geen schijn van kans. Maar als jij dicht bij Jezus blijft. Dicht bij het hart van de Vader. Dan ben je veilig. Zullen we samen danken en bidden. Vader, we willen u echt eren. Voor uw geweldige liefde. We willen u prijzen, Jezus, voor uw overwinning. En dat we veilig zijn bij u. Dat u alle machten en krachten heeft overwonnen. En dat u een naam is gegeven. Boven alle namen. Opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen. Elke tong zal belijden. Hij is Heer. En wij belijden dat al, Heren. En daarom kunnen we sterk staan. Zoals Johannes het ook zegt. Wat is het wat de wereld overwint? Ons geloof. Ons geloof in u. Ons vertrouwen. Ons vastklampen aan u. We klampen ons vast vanmorgen, Heren. En als er mensen zijn die op dit moment echt demonische invloed ervaren. Zet ze vrij, Heren. Geef inzicht. En kom, o Heilige Geest. En breek door die banden heen. En breek de ketens. Heren Jezus, betoon uzelf overwinnaar. In onze levens. Zodat we echt kunnen roemen. Alleen in u, Heer Jezus. Doe het voor de eer van uw naam. Dat bidden we. Amen.